Goedemorgen. Welkom allemaal hier in het Johannescentrum of thuis, nu of op een later moment naluisterend of kijkend, om deze tijd van gemeenschap te vieren. In deze dienst trekken we verder op met Paulus en lezen een stuk uit zijn brief aan de Galaten. Hoe weerklinken deze woorden uit het verleden in ons heden? En in deze dienst bedanken we mensen om het werk dat ze in en namens onze gemeente hebben gedaan. En mogen we anderen verwelkomen die een taak op zich zullen nemen. En we delen brood en wijn met elkaar in gedachtenis aan Jezus die ons geroepen heeft. Om te beginnen ontsteken we het licht van de paaskaars. teken van Gods aanwezigheid in ons midden. Een vuur dat nooit meer dooft, ook als alles om ons heen duister is. En we willen Jan Dirk bedanken dat hij vanochtend achter de vleugel zit om het koor en ons zingen te begeleiden. Helaas kan Wik hier vanochtend niet zijn omdat hij in het hoge noorden is waar vannacht zijn moeder is overleden. En we zijn in onze gedachten en gebeden bij hen nu zij afscheid moeten nemen van hun moeder, schoonmoeder en oma. We wensen hen Gods nabijheid toe. En laten we de dienst beginnen met een moment van verstillen, om hier aan te komen, ons voor te bereiden, om te luisteren en in aandacht en liefde te kunnen verstaan.
We roepen de Heer aan om ontferming. En daarom zingen wij eerst biddend Kyrie Eleison. Heer onze God, wie ben ik? Wat is mijn weg in deze wereld? Hoe kan ik dat weten? Die vragen leggen we allemaal bij u neer vanochtend. We zoeken naar richting in een doorgedraaide wereld. Een wereld die langzaam maar zeker opwarmt door onze schuld. Een wereld die stuurloos lijkt, waardoor mensen de grip verliezen, waardoor we elkaar verliezen. Een wereld waar de macht van het geweld lijkt te zegevieren over de zachte kracht van de liefde. Eeuwige, laat ons niet los. Roep ons weg uit chaos en ellende. Doe ons, al is het maar even, uw liefde ervaren. Daarom bidden wij zingend.
Galaten 1, vers 11 tot 16. Ik verzeker u, broeders en zusters, dat het evangelie dat ik u verkondigd heb geen zaak van mensen is. Ik heb dan ook niet van een mens ontvangen of geleerd. Nee, Jezus Christus is mij geopenbaard. U hebt gehoord hoezeer ik me vroeger inzette voor de Joodse levenswijze. Fanatiek vervolgde ik de gemeente van God en ik probeerde haar uit te roeien. Ik leefde de Joodse wetten heel wat strikter na dan velen van mijn generatie en maakte me sterk voor de tradities van ons voorgeslacht. Maar toen besloot God, die mij al in de moederschoot had uitgekozen en die mij door zijn genade heeft geroepen, zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik hem aan de heidense volken zou verkondigen.
Door die spiegel heen schemerde het beeld van zijn verlangen. Wie hij wilde dat ik was, dat ik ben. Een mens van genade en vrede voor mensen zoals ik. Ongenadig, rusteloos, opgejaagd, verloren in zichzelf. Hij bouwde mij weer op vanaf mijn bodem. Hij zette mij op mijn voeten, zette mij in elkaar. Als een pottenbakker die zijn werk zag instorten en mislukken en opnieuw begint, trok hij mij op. Boetseerde mij tot nieuwe kruik en vulde mij geheel met deze drie. Hij maakte mij tot vaas van geloof, creëerde mij tot kruikje van hoop. Hij boog mij uit tot beker van genade. Ik werd niet zelf het geloof, niet zelf de hoop en ook geen genade. Alleen de houder van de liefde die mij wil worden doorgegeven.
Ik heb toen geen raad gevraagd aan mensen en ik ben ook niet naar Jeruzalem gegaan, naar hen die eerder apostel waren dan ik. Ik ben onmiddellijk naar Arabië gegaan en ben vandaar weer teruggekeerd naar Damascus. Pas 3 jaar later ging ik naar Jeruzalem om Kefas te ontmoeten en bij hem bleef ik 2 weken. Maar van de overige apostelen heb ik niemand gezien, behalve Jacobus, de broer van de Heer. God is mijn getuige dat ik u de waarheid schrijf. Daarna ging ik naar het kustgebied van Syrië en van Cilicië. De gemeenten van Christus in Judea hadden mij nog nooit ontmoet. Ze hadden alleen over mij horen vertellen. De man die ons vroeger vervolgde, verkondigt nu het geloof dat hij toen probeerde uit te roeien. En zij prezen God in mij.
Nog altijd ben ik fanatiek. Soms verdwijn ik in mijn ijver. Ik weet wel dat dat ergernis opwekt, omdat ik stoor tot op het irritante af. Ik ken mijzelf, mijn felle scherpte. Ik weet hoe ik mijn stekels op kan zetten en als doornen drukken in jouw vlees. Ik weet hoe ik quasi-wijs uit de hoek kan komen. Zo scherp dat mijn woord een hoek wordt, mijn taal een beuk. Wat ik hardhandig heb geleerd is, niemand is iemand, door iemand niemand te maken. Ook al heb ik gelijk, het verandert in ongelijk als ik in mijn stellingname verneder in plaats van verbind. Vernietig in plaats van opbouw. Dan bid ik dat Christus in mij komt, kijkt uit mijn ogen, mij vult met ruimte van licht, waarin plaats is voor alles en iedereen. In Christus is geen binnen of buiten. En we zingen nu lied 196, wat vrolijk over u geschreven staat, in plaats van het in de liturgie aangegeven lied boek Jij bent geleefd. Nummer 196.
Lieve mensen, geroepen tot gemeente van Jezus. Misschien kennen jullie wel dit verhaal over het leven van Paulus. Paulus was op weg naar Damascus om daar de gemeente van Jezus te vervolgen. En hij was daarin ontzettend fanatiek. Hij wilde die nieuwe beweging helemaal uitroeien. Onderweg is dan dat verhaal, wordt hij plotseling omstraald door een helder licht uit de hemel. En hij hoort de stem van Jezus. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? 3 dagen lang is hij blind en eet of drinkt hij niets. En dan vallen de schellen hem van de ogen. Hij gaat Jezus verkondigen in plaats van diens volgelingen vervolgen. Het gaat in dat verhaal allemaal heel plotseling, heel abrupt. In 1 keer is Paulus compleet iemand anders geworden, lijkt het. Dat is het verhaal zoals ene Lucas het vertelt in het Bijbelboek Handelingen. Minder bekend is dat Paulus ook zelf over deze grote verandering in zijn leven heeft geschreven. En wel in een van zijn brieven, de brief aan de gemeente in Galatië. En dan valt een verschil op. In Paulus' eigen woorden lijkt het wat meer geleidelijk te gaan. Minder abrupt, minder dramatisch. God openbaarde zijn zoon in mij, schrijft Paulus, zonder nader uit te leggen hoe dat dan ging. En het spiegelverhaal dat we zojuist lazen, geschreven door Kees van der Zwaard, vertelt het volgende. Als een pottenbakker die zijn werk zag instorten en mislukken en opnieuw begint, trok God mij op, boetseerde mij tot nieuwe kruik. God deed blijkbaar zijn scheppende werk met Paulus, zoals God elke dag deze wereld blijft dragen en bewerken, dag in dag uit. Niet echt een abrupte bekering dus, eerder een roeping die geleidelijk komt. Paulus is gaandeweg geroepen, zoals jij en ik ook geroepen zijn. Want misschien kan jij wel 1 helder moment uit je leven noemen dat je geroepen, bekeerd bent misschien zelfs. Misschien ging het bij jou een stuk meer geleidelijk. Of misschien wacht je nog op helderheid. Wacht je nog tot de weg zich voor je opent. Maar ieder mens, en zeker iedere christen, heeft een roeping, zeg ik in navolging van Luther. De predikant die preekt, heeft net zo goed een roeping als de cachère die op dit moment bij de Dirk zit. De verpleegkundige die de patiënt helpt, heeft net zo goed een roeping als de patiënt zelf. Het woord beroep komt ook van dit woord roeping, beroep in het Duits. Met die roeping begint het al vroeg, lezen we bij Paulus. Het begint al in de moederschoot. God kiest jou, zijn schepsel, en roept je tot leven. Dat is wat we vieren in de doop. Gods genade gaat vooraf, onvoorwaardelijk vooraf, aan alles wat er kan gebeuren met zo'n kindje. En dat is veel wat er kan gebeuren. We zijn allemaal ooit een kind geweest. En nu zijn we hier. We zijn een vat vol met ervaringen. Er zijn mensen in ons leven die ons de weg hebben gewezen. Mensen zonder wie we niet dezelfde zouden zijn. Zonder wie we hier misschien niet eens met elkaar zouden zitten. Misschien ben je die mensen, misschien je ouders, dankbaar voor de richting die ze je hebben gewezen. Of misschien ben je juist boos, omdat ze je hebben laten verdwalen. Maar hoe dan ook, die belangrijke mensen zijn er wel. En daarom verbaast het me eerlijk gezegd ook een beetje dat Paulus in dit stukje zo druk aan het uitleggen is dat hij echt geen mensen heeft nodig gehad. Absoluut geen mens heeft een rol gespeeld in zijn roeping. Hij heeft na zijn bijzondere en ongetwijfeld ook verwarrende ervaring niet eens aan mensen om raad gevraagd, schrijft hij. Ik moet zeggen, het klinkt eenzaam. Ik vraag me af, Paulus, waarom niet? Wat is er mis met leren, met raad vragen aan anderen, aan je medemensen? Ik denk dat de achtergrond van deze brief dat een klein beetje kan verklaren. Want nadat Paulus uit dat Galatië was vertrokken, waar hij dus die gemeente had gesticht, zijn daar mensen gekomen die verdeeldheid gingen zaaien. Die zeiden, die Paulus, die kan wel lekker praten, maar hij was geen echte apostel. Want hij heeft Jezus immers nooit in levende lijven gezien. Nee, de echte apostelen, dat zijn de mensen die in Jeruzalem zijn. Dat zijn die mensen die Jezus wel echt hebben gezien en gesproken en meegemaakt. Bijvoorbeeld Jacobus, de broer van Jezus. Dat zeiden die mensen. En zo kwam het dus dat Paulus zijn apostelschap moest gaan verdedigen. Hij had Jezus heus wel gezien. En zonder tussenkomst van mensen, benadrukt hij. Hij voelt zich genoodzaakt om zichzelf te bewijzen. Jezus is hem immers door God zelf geopenbaard. En wat bewijsdrang, blijkt maar weer, is Paulus ook niet vreemd. Ook niet nadat hij geroepen is. Het spiegelverhaal vertelt het, vind ik, zo mooi. Nog altijd ben ik fanatiek. Soms verdwijn ik in mijn ijver. Soms verdwijn ik in mijn ijver. Dat kon gebeuren met Paulus. Maar deze uitleg is mij nog iets te mager. Want ik denk dat Paulus wel degelijk iets bijzonders heeft meegemaakt. Iets dat zijn leven totaal heeft veranderd. Hij zei dat niet alleen maar om zijn positie in Galatië te verdedigen. Dat zou mij wat te cynisch zijn om dat te zeggen. De weg van het apostelschap heeft zich voor hem ontvouwd. En Paulus ging vol vuur die weg als geroepene van God. Zo kan zich voor jou en mij ook een weg ontvouwen die we moeten gaan. De weg van het ouderschap, de weg van het cachère zijn, de weg van het ziek zijn. Ook de weg van het gemeentelid zijn, al dan niet met een bepaalde taak. Maar waar haalt iemand nou de zekerheid en het vertrouwen vandaan dat dit de weg is die ik te gaan heb? Dat dit mijn weg is en geen andere. Daarvoor wil ik toch nog eens te raden gaan bij Paulus. Ten eerste denk ik dat het langzaam groeit. Er zijn allemaal mensen op je weg die je helpen, zoals ik al zei. Je bent nou eenmaal afhankelijk van anderen, van mensen, van raadgevers. En in onze tijd lijkt het wel alsof je alles maar zelf moet doen, alles zelf moet kunnen. Anders doet dat toch wat af aan de prestatie die je hebt geleverd. Het vermindert blijkbaar je eigen waarde of zo als je erkent, ik heb dit ook te danken aan andere mensen. Ik ben ook afhankelijk van anderen. Ik heb dit niet allemaal zelf gedaan. Het is een illusie dat je alles zelf kunt doen. Je hebt anderen nodig. Zelfs als je Paulus heet. En ik denk dat Paulus dat ook helemaal niet ontkent. Hij heeft ook leermeesters gehad. Hij kent de Bijbel door en door. Hij is vertrouwd gemaakt met de Joodse manier van Bijbel lezen. Daarnaast is zijn werk, zijn verkondiging, ondenkbaar zonder, wat hij zo mooi noemt, helpers in de Heer. Dat je geholpen wordt om je weg te gaan, is een onderdeel van roeping, Dat er mensen zijn die je helpen. Met een duur woord wordt dat externe roeping genoemd. Maar ten tweede, waar Paulus in dit stukje op hamert, is een ander aspect van zijn roeping, namelijk de interne roeping. Dat is je zekerheid, dat dit jouw weg is om te gaan en geen andere. Het is de overtuiging van het hart. Het is het geheim dat schuilgaat in ieder mens. Het is het heilige vlammetje dat in je binnenste brandt. Dat is best wel iets teers. Je kan zomaar aan het wankelen gebracht worden. Vooral als mensen kritiek op je leveren. Zoals bij Paulus gebeurt. Dat vlammetje kan zomaar uitgaan. Je moet het koesteren. Beschermen. Wanneer het uitgaat, weer teruggaan naar de bron van het licht om je kaarsje weer aan te steken. Soms betekent dat vlammetje koesteren dat je ook iets voor jezelf moet houden. Want niet alles wat een mens meemaakt is goed te vangen in woorden. Soms kan een ervaring platgeslagen worden door te veel goede raad van andere mensen. En soms moet je ook opkomen voor jezelf, omdat je weet dat dit jouw weg is, geen andere. Dat is wat Paulus hier doet. Fel, scherp, irritant misschien. Maar hij staat er wel voor dat dit zijn weg is om te gaan. En waar staat hij voor? Om waar hij voor geroepen was. Dat is alles inpakken, als een spullen pakken, dat enorme Romeinse Rijk doorkruisen, de armoede verdragen, gevangen gezet worden, om het goede nieuws te verkondigen, dat de genade van God niet voor een select groepje bestemd is, maar voor iedereen die bereid is het te ontvangen. Dat goede nieuws, dat Jezus Christus de wereld op zijn kop heeft gezet. Dat alles wat eerst nog gevangen zat in dood en chaos en ellende bevrijd zal worden en zal leven. Dat mensen van top tot teen opnieuw in elkaar gezet worden en juichend ontdekken waartoe zij zijn gemaakt. En ja, Paulus zou dat nooit alleen gekund hebben. Maar alleen hij kon zeker weten dat God hem juist hiertoe geroepen had. Heel kort gezegd is roeping hoe je Gods liefde concreet uitleeft. Gods liefde, dat is de drijvende kracht achter dit alles. Daarmee begon het ooit allemaal, toen God begon met scheppen. Daarmee begon ons leven, al in de moederschoot. En daar zal het ook op uitlopen. Eigenlijk is het heel simpel. Misschien daardoor ook wel weer heel ingewikkeld. Ga in liefde. Want God, die was en die is en die zal altijd met je zijn. Alle dagen van je leven. Nu en in alle eeuwigheid. Amen. Jullie hebben haar misschien al wel rond zien lopen hier in het gebouw. Maar ze wil zich graag ook nog voorstellen en iets zeggen over haar werk. En dat is Sandra. En die vraag ik daarom naar voren.
Hallo. Ja, dankjewel. Een tijdje geleden heb ik me al kort voorgesteld in de nieuwsbrief. En nou ja, dat wil ik bij deze dus nog even kort overdoen. Zodat jullie ook een beeld hebben hoe ik er levend bij sta, zeg maar. nou, een beetje in het kort mijn privéleven. Ik ben ooit geboren in Utrecht. Het grootste gedeelte van mijn leven heb ik in Nieuwegein gewoond. Tussendoor nog uitstapje naar de meren. En nu weer terug in Nieuwegein. En daar woon ik samen met mijn partner, Erik, die achterin zit. Hij is ook beheerder, maar dan van de Jacobikerk. En ik ben al sinds 88 met hem samen, dus dat is al een flinke tijd. Als hobby's heb ik eten, lekker eten. En gelukkig houdt hij heel erg van koken, dus dat is mijn voordeel. En dat doen we dan ook graag met of samen of met vrienden. En verder vind ik het leuk om de wereld over te reizen en ja, nieuwe plekken te bezoeken. Wandelen, films kijken, een beetje geëikte dingen. Maar ja, dat is een beetje waar ik me in mijn privéleven mee bezighoud. En nou ja, wat betreft werk. Ik werk sinds 2008 al voor de PGU. En dat is eigenlijk het grootste gedeelte heb ik in de Janskerk gewerkt. Zo'n 16 jaar ongeveer. Een ander soort locatie dan dit. Dus ja, de PGU besloot om met de Janskerk wat anders te gaan doen. Dus niet meer voor de verhuur, alleen voor langdurige verhuur. Dus mijn werkplek kwam te vervallen. En samen met de PGU ben ik uiteindelijk op deze plek terechtgekomen. En ik moet zeggen dat het, ondanks dat het werk echt heel erg anders is, de invulling heel erg anders is, veel meer sociaal-cultureel, voel ik me echt ontzettend op mijn plek en heb ik het heel erg naar mijn zin. Dus ja, de inhoud van het werk is een beetje, ja, uiteraard zorg dragen voor het gebouw. Zorg dat alles een beetje netjes erbij staat, dat er onderhoud gepleegd wordt. En daarnaast uiteraard zorg dragen voor de verhuur. Dus het aannemen van verhuur, de administratie die daarbij komt kijken. De verhuren begeleiden, catering verzorgen, de afhandeling van de verhuur. En daarnaast allerlei andere administratieve taken. En nou ja, dat is waar ik me 3 dagen in de week mee bezig houd. En wat ik al zei, ik doe dat met heel, heel veel plezier. En in de tussentijd heb ik al heel veel mensen van jullie, leuke aardige mensen ontmoet. Of in vrijwilligersfuncties of in andere functies. En nou, ik hoop dat nog een hele lange tijd te doen met de mensen en voor de mensen die allemaal gebruik maken van dit gebouw. En dat is een beetje wat ik kwijt wil vandaag. Dus. Dank u.
Dankjewel, Sandra. En dan nu Ed en Joost. Want Ed, die krijgt de zegen als ambtsdrager in Tamarinde en Warande. En Joost wordt bevestigd als kerkrentmeester. In een gemeenschap zoals de onze verdelen we de taken. We kunnen het immers niet alleen. We zijn elkaar als gemeente gegeven door God. En daarom staan we er bewust bij stil vandaag in het midden van onze gemeente, wanneer mensen voor een bepaalde tijd een bepaalde taak willen doen. Want ook zij staan er niet alleen voor. We staan om hen heen. En we vragen nu om de zegen van God dat hij hen bijstaat en hen behoedt. Daarom vraag ik nu Ed en Joost naar voren. Dit is beter, denk ik. Ja, wel handig om hem even aan te zetten. Hè? Joost, Beloof je jouw taak van kerkrentmeester waardig en trouw te doen, met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die God op jou wegbrengt? En beloof je geheim te houden wat jou vertrouwelijk ter oren komt?
Ja.
Ed. Beloof je jouw taak van ambtsdrager in Tamarinde en Warande waardig en trouw te doen, met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die God op jou wegbrengt? En beloof je geheim te houden wat jou vertrouwelijk ter oren komt?
Ja, dat beloof ik.
Dan wil ik jullie nu de zegen meegeven. Joost, de eeuwige zegen hier. Ga in zijn liefde en hij zal met je zijn. Amen. Ed, God zegen je. Ga in zijn liefde en hij zal met je zijn. Amen. Dan willen we jullie ook nog iets vragen als gemeente. Of jullie daarvoor willen gaan staan, voor zover mogelijk. Mensen van de Johannes Centrum Gemeente, beloven jullie Joost en Ed te omringen met liefde en medeleven en hen bij te staan indachtig onze gezamenlijke dienst aan de eeuwige en zijn koninkrijk? Ja, dat beloven wij in het volste vertrouwen op God. Dank jullie wel.
Sandra, zou je ook nog even naar voren willen komen? Want natuurlijk, we zijn als gemeente heel dankbaar en blij dat jullie dit werk gaan doen. En daarom wil ik jullie een klein welkomstcadeautje ook geven. Ik moet dat alleen nog even pakken. Ik heb voor jullie allemaal een cadeautje meegenomen. Een bos bloemen is heel afgezaagd en die staat maar heel even. Dus dat vind ik altijd een beetje jammer. Dus vandaar een plantje wat nog moet gaan groeien. Alsjeblieft.
Dankjewel.
Veel plezier hier in de kerk.
Ja,
dankjewel. En ook. Alsjeblieft. Dankjewel. En voor jou ook weer.
Dankjewel.
Alsjeblieft. Ja, en nog een heel klein dingetje. Oh jee, het is wel heel onhandig. Oh, ah ja.
Het is misschien goed om erop te attenderen. Dat bij zoiets als dit cadeau, een bol, dat daar van al het moois dat er al eigenlijk in aangelegd is. Daar heeft onze God voor gezorgd, denk ik. Alleen het bijzondere eraan is dat we er wel met z'n allen goed voor moeten zorgen om al dat moois eruit te laten komen. En ik denk dat dat bij zo'n cadeau heel erg goed is om ons dat te blijven herinneren.
Dankjewel voor deze hele mooie aanvulling. En nou ja, een bol, daar moeten jullie nog voor gaan zorgen. Dat gaat vast wel helemaal goed komen. En ik heb ook een klein, nou, gewoon iets lekkers.
Dankjewel.
Dankjewel.
En verder staat in de liturgie nu woorden van dank. Want ik wil eigenlijk nog een heel aantal mensen naar voren roepen die afscheid nemen nadat ze heel lang, de meeste echt langer dan dat ik al hier in deze kerk rondloop, dingen gedaan hebben voor onze kerk. En zij nemen nu afscheid met pijn in het hart, omdat het vaak niet meer gaat door ziekte, door ouder worden. En dat zijn wel 5 mensen. En die wil ik toch allemaal vragen om naar voren te komen, als dat gaat. Jeannette, heel lang in de diaconie geweest. Anneke, ook heel lang in de diaconie geweest. Marian, heel lang betrokken geweest bij de werkgroep Vieringen als liturg. Peter, even kijken, waar is Peter? Heel lang kerkrentmeester geweest. Daar had je eigenlijk een tijd geleden al uit de kerkenraad afscheid genomen. Maar nu stop je ook echt helemaal. Als kerkrentmeester, begrotingsmaker en dat soort dingen. En Jan Dirk, die stopt ook als kerkrentmeester. Stopt nu als moderamenlid. Blijft gelukkig wel nog even in de kerkenraad. Blijft ook bij het koor, daar zijn we heel blij mee. Maar toch, deze 5 mensen hebben zich heel lang ingezet voor onze gemeente. En daar zijn ik namens de kerkenraad, wij als kerkenraad en ook de gemeente, jullie heel erg dankbaar voor. Dus ook voor jullie heb ik geen welkomstcadeautje, een afscheidscadeautje meegenomen. Ja, dit is inderdaad een gestreepte amaryllis en ik heb ook al het kaartje gelezen voor iedereen. In het begin niet te veel water geven en een beetje warm neerzetten. Op de verwarming is, of op de vensterbank met een verwarming eronder is helemaal ideaal. En pas als die gaat bloeien moet je hem meer water gaan geven. Alvast een tip voor de verzorging. Dank jullie wel.
De mededelingen en de collectie van deze zondag. Als eerste bloemen. Deze bloemen zijn bestemd voor de heer en mevrouw Boutersen, omdat ze op 1 oktober jongstleden 60 jaar waren getrouwd. Wie wil de bloemen brengen bij hun op de Costa Rica treft 2017? Dankjewel. Dan gaan we door naar de collectes. De eerste collecte, de groene zak. Die is voor, het is vandaag Israël zondag. We willen speciaal vandaag ook gebed vragen voor de hele lastige situatie in Israël en Gaza. We bidden om vrede, om een nieuwe generatie die krachtig is en is om ondanks al het verdriet en trauma wil werken aan vrede en elkaar leren kennen. Het Rossingcentrum werkt al jaren aan onderlinge ontmoetingen en dialoog en die willen ondersteunen, juist ook nu. De tweede collecte is voor, dat is de rode zak, is voor de wijkgemeente. Dat is voor alle onkosten die we maken als kerk zijn, ook als vieringen. Dan hebben we als laatste het offerblok, dat zijn de bruine boksen langs Nazi Pilai. Dat is voor de kerkasiel van het kerkhof, Openhof in Kampen. Wel bij de meeste mensen bekend. Dit waren de mededelingen en de collectes.
Ja, dan nog even iets vanuit Johannes in de Wijk. Ja, na een prachtige burendag vorige week zaterdag en een mooie voorstelling van het Stedtheater afgelopen vrijdag gaan we op volle kracht door. Over 2 weken, kleine 2 weken, hebben we ook hier de maaltijd op Wereldarmoededag. Het is op vrijdagavond 17 oktober. Dan eten we hier in de ontmoetingsruimte. Er zijn nog volop plekken. Op de poster in de hal staat hoe jullie je daarvoor kunnen opgeven. Wees welkom. Het zou fijn zijn als we een volle tafel hebben. En dan in de volgende maand, in november, de Moezel Movie Weken. Harry heeft weer mooie folders laten drukken. Ligt een stapeltje achterin. Dus neem ze mee en deel ze uit aan mensen die daar interesse in kunnen hebben. Ik heb nog veel meer, dus ik vul ze aan. Wees niet te voorzichtig ermee. En welkom natuurlijk ook dan.
Het is vandaag weer de eerste zondag van de maand. En dan hebben we altijd een bijeenkomst bij Kamp Zeist. Voor de mensen die daar in het detentiecentrum zitten om daaraan te denken. Meestal is het verzamelen rond 4:15. En om 4:30 lopen we dan naar het hek waar we een korte bijeenkomst hebben. We hebben ook iets heel bijzonders. We gaan meedoen met de carousel van de wakens voor vrede en gerechtigheid. En dat betekent dat wij volgende week zondag om 7:30 voor het eerst zelf gastvrouw zijn voor de waken. Het begint om 7:30. Het is een korte meditatieve bijeenkomst. Voel je vrij om aan te sluiten. En meer daarover staat ook in de nieuwsbrief komende dagen. Wat betreft Kamp Zeist, ik ga vandaag zelf niet, want ik ga zo met Christine en Erna naar de Rode Lijn in Amsterdam. Maar dat ga ik ook doen namens jullie. Dankjewel.
in het voorbedenboek is vandaag een voorbede gevraagd voor vrede in het Midden-Oosten. Daar bidden we zo meteen ook voor. Laten we bidden. Goede God, we bidden u vandaag voor onze gemeente. Een plek van samenkomst. Een plek van waaruit we de wereld weer intrekken. We bidden u voor de mensen die hier een thuis vinden. Voor de mensen die handen uit de mouwen steken. Voor mensen die meewerken om deze plek een plek van ontmoeting te laten zijn. Met u en met elkaar. Hier en in de wijk, zorgdragend voor vandaag en morgen. We bidden u voor allen die er zijn om het welzijn van hen die aan hun zorg zijn toevertrouwd te garanderen. We bidden in het bijzonder voor de mensen die tijdelijk of permanent in verzorgingstehuizen of revalidatiecentra leven. We bidden u voor de mensen van Tamarinde en Warande. Zij die er wonen, bewoners en revalidanten. En zij die er werken. De schoonmakers, de artsen, de verzorgenden en therapeuten. Degenen die de maaltijden verzorgen, voor allen bidden wij voor allen daartussen en omheen. We bidden u voor mensen die snakken naar vrede in Gaza, de Westbank en in Israël. Wees bij hen op dit fragiele moment van hoop op een einde aan geweld, hoewel bestendige vrede voor iedereen een ver gezicht blijft. We bidden u voor de mensen in Oekraïne, Jemen, Zuid-Soedan en op zoveel andere plekken in de wereld waar vrede ver te zoeken is. We bidden u voor leiders, dat ze zich niet laten provoceren, dat ze blijven luisteren, dat ze niet vergeten dat wie zij vijand noemen ook mens is. Geschapen naar uw beeld en gelijkenis, zoekend naar goed leven. We bidden dat ook wij dit nooit vergeten. We bidden u voor jongeren wereldwijd, in landen als Nepal, Indonesië en Marokko, die de straat opgaan om een beter bestaan, beter onderwijs, betere kansen, betere leiders. Laat hen macht en corruptie op vreedzame manier bevragen. En laat hun roep worden gehoord. We bidden u voor allen wiens leven gekleurd is door rouw. Om geliefden die ze verloren aan ziekte, aan de dood, aan de onvoorspelbaarheid van het leven. We bidden vandaag in het bijzonder voor Wik en Mirna en hun familie. Nu zij afscheid hebben moeten nemen van hun moeder, schoonmoeder en oma. Omring hen met uw geest, de trooster. En met elkaar bidden we het gebed dat door christenen door alle tijden en op alle plaatsen wordt gebeden. Moeder van al wat leeft, onze Vader. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden.
We gaan zo meteen in de kring het avondmaal vieren. En we gaan zo meteen dus in een kring staan. Neem daarbij ook graag je boekje of je blaadje mee. En we maken zo meteen een kring tussen de eerste en de tweede rij van stoelen. Zo komen we dus na de vredeswens in een kring. Maar eerst wensen we elkaar de vrede van Christus. Dames en heren, er is wat onduidelijkheid ontstaan over hoe we het avondmaal gaan vieren. En wat we gaan doen, we gaan het lopend vieren. Dus iedereen mag toch teruggaan naar zijn plek, lekker gaan zitten. We gaan het later weer in een kring doen, maar vandaag dus lopend. Lieve mensen, samengeroepen in de naam van Jezus vieren we vandaag de maaltijd, zoals hij die ooit met zijn vrienden vierde en zoals hij die ook vandaag weer met ons viert, door de Heilige Geest. In de nacht voordat hij stierf, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en deelde het rond. En zei, dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit telkens opnieuw tot mijn gedachtenis. Daarop nam hij ook een beker wijn. Hij schonk hem vol. Sprak het zegengebed uit en zei, neem deze beker en geef hem aan elkaar door. Want ik zeg jullie, vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot het koninkrijk van God gekomen is. En zoals Jezus deed, Zo zijn mensen blijven doen, generaties lang. En zo doen wij ook vandaag. Om in Gods naam de weg van de liefde te gaan. En iedereen is welkom aan deze maaltijd. Zijn roepstem doorbreekt alle scheidsmuren tussen mensen. Dit teken van brood en wijn kan breuken helen. Wees je dus welkom aan de maaltijd van de Heer. Laten we God danken. Lieve God, we danken je voor deze maaltijd van brood en wijn, waarin we jouw nabijheid mogen ervaren. We danken je dat jij mensen roept om de weg te gaan van liefde en ontferming. We danken je dat jij ons maakt tot een gemeenschap in het voetspoor van Jezus. Help ons dan om de weg van de vrede te gaan, nu en altijd. Amen. Van hier gaan op de weg van de vrede, maar niet zonder de zegen van de eeuwige. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest zij met jullie allen.
Nou, laten we het vasthouden.
Nee, maar bedoel, het zijn cyclus van 3 weken. Ja, hè? Dus één slechte en dan één opbouw en dan één goed.
En hoe vaak moet dat nog gebeuren?
Ik moet het proberen, als het kan, 6 keer. Dus ik ben er tot januari mee. Ja. Dus ik denk wat gebeurt. Ja. Ja. Maar dat is dan zonder uitstel. Het kan ook zijn dat mijn been op een gegeven moment niet meer trekt voor gaan. Dat je dus even moet wachten. Dat je gewoon qua witte hetzelfde, plaatjes, gewoon op de maat, dikke om de maat zit.
Ja, het is gewoon. Je hebt geen keuze.
Nou ja, de keuze is tussen of dit aan te gaan. Ja. Of zeggen van nou ja.
Kijk maar, ja.
We proberen nog iets zeer experimenteels waarvan je ook niet weet wat het doet. En dat kan helpen, maar dat kan natuurlijk helemaal niet doen. Hiervan weet ik hoor. Dat ik het de vorige keer goed op vond.
Ja.
En dat, anderhalf jaar, uiteindelijk zelfs 2 jaar. Voordat ik weer in de chemo was. En dat is al lang.
Dat is lang.
Ja. Dus dan denk ik, nou, en dat was het idee van, oké, we gaan het gewoon weer proberen.
Ja.
Als mijn lichaam het trekt. Dan kan het misschien wel weer een goed jaar.
Ja, dat gaat wel vooruit. Ja. Als je daar nu vanuit gaat, moet je niet